Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het Bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Molenaar. In 8 Bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid.
Exodus 14, we beginnen bij vers 23. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in het vuur en de woorkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken. Hij liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee, want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef erover. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en hun linkerkant, hand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Zij zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder, Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Zij zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wierp u ten neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei, ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt met uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord, zij sidderden. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab, greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen. Terwijl uw volk, Heere, er doorheen trok. Terwijl dit volk dat u verworven hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Want het paard van de farao met zijn strijdwagens en zijn ruiters waren in de zee gekomen. En de Heere had het water van de zee over hen doen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee. Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand. En al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijen en in rijdans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard in zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Dan bladeren we nu door naar Openbaring, hoofdstuk 15, vers 1 tot 4. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden.
Een jongen kwam terug van school. Wat heb je vanmorgen geleerd? Vroeg zijn moeder. Hij antwoordde: Vanmorgen vertelde de juf over Mozes. Toen hij achter de vijandelijke linies ging om de Joden te redden van de Egyptenaren. Toen ze bij de Rode Zee kwamen, liet Mozes de genietroepen een pontonbrug bouwen. En toen Mozes zijn mobieltje gebruikte om het hoofdkwartier te vertellen dat ze bommenwerpers moesten sturen om de brug op te blazen. Je weet niet wat er toen gebeurde. Zo werden de Joden gered. Zijn moeder keek verbaasd en vroeg: Heeft de juf dat echt zo verteld? Hij zei: Nee, eigenlijk niet. Maar als ik het op haar manier had verteld, dan zou je toch niet geloven. Ja, dat verhaal van die uittocht, de meesten zullen het kennen, is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Dat geloof je toch niet, net zoals die professor. Ja, kinderen geloven dat misschien nog wel. Kinderlijk geloof noemen we dat. Nou, ik gun iedereen zo'n kinderlijk geloof. Als je gelooft in een levende God die spreekt en die wonderen doet, waar we vanmorgen al volop over gezongen hebben. Daarom zingen we voor de Heere, want Hij is God en Hij doet wonderen, Hij alleen. Maar laten we nog wat bij dat verhaal stilstaan en proberen ook een boodschap te ontdekken uit het verhaal. En dat allemaal vanwege dat Bijbelstudieboekje waar mensen mee bezig zijn in de gemeente. Ik ben benieuwd, wie gebruikt het boekje? Even wat vingers. Ja, gelukkig toch nog wel. Niet heel massaal. Het is een bijzonder verhaal. Exodus. Uittocht. En er zijn natuurlijk wat hoofdpersonen in dat verhaal. Ook in de lezing van vandaag komen wat namen voor. De kinderen die het kerkboekje gebruiken, zwaai er ook even mee, dan weet ik ook weer hoeveel er. Helemaal goed, helemaal goed. Jullie mogen dus wat vragen beantwoorden. En ik wil jullie wel helpen. Uit de Bijbel lezen we, dat hebben jullie denk ik opgeschreven, dat stond op het scherm. Maar ook over welke personen gaat het? Nou, je kan er best 2, 3, misschien wel 4 bedenken. Maar ik wil eigenlijk alle luisteraars vanmorgen vragen, identificeer jezelf nou eens met een van die personen. Daarmee trek je jezelf het verhaal in en onderga je het ook. Maak je het mee. Komt het tot leven. Want je maakt er zelf onderdeel van uit. Durf eens van de oever, de vaste grond, op dat pad door die zee te gaan. En wat doet dat met je? Hoeveel mitsen en maren heb je voordat je de stap waagt? Zo schrijft God geschiedenis met mensen. Nog steeds ook met ons en met zijn volk Israël. Dus wat schrijft hij nou over 2024, het jaar wat we zojuist begonnen zijn? Hoe wij begonnen zijn. Inmiddels een week oud, mijn eerste zondag. Er zullen er nog 52 volgen. Wat zetten die zondagen in beweging? Wat doet het met ons? Als we zo'n verhaal horen, meebeleven, ondergaan en misschien meer vorm geven. Juist na de zondag, in de andere weekdagen. Ik noem ze Mozes, Mirjam, Aaron, Farao. We kunnen nog kiezen. De een is een herder, die leider werd van het volk. De ander is een profetes, een priester en een koning. Alle ambten die Jezus had, worden eigenlijk al genoemd. En dan gaat het nog tussen twee volkeren. De Israëlieten en de Egyptenaren. Dus als je die 4 te hoog gegrepen vindt, wees dan één van die Israëlieten of Egyptenaren. Het Bijbelstudieboekje heet Van slavendienst naar eredienst. En als je daarmee bezig bent, dan ben je je bewust van dat wij slaaf zijn en dat wij bevrijd moeten worden. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Hoe werkt God dat uit? En wat is de meerwaarde van een seizoen bezig zijn met dat boekje? Heeft het effect? Dus mijn vraag is vooral ook aan de mensen, hoe is je voorbereiding? Maak je daar grondig studie van? Zodat je op de kringavond er ook echt meer uithaalt met elkaar? Ik weet dat mensen dat zo doen. Maar ik weet ook dat mensen op de avond zelf nog moeten zoeken waar het boekje ligt. En totaal geen benul hebben waar het die avond over gaat. Jammer, jammer. Dan haal je er niet uit wat erin zit. En dan op de avond zelf, het gesprek, hoe gaat dat? Zijn dat altijd dezelfde mensen die aan het woord zijn? Die zich goed voorbereid hebben, die ook wat te vertellen hebben. Die zich soms graag zelf ook horen. Of durven we eerlijk, kwetsbaar, open te zijn en onze levensvragen echt te stellen en met elkaar te zoeken naar een antwoord, wat er niet altijd is. En wat maakt dat dan los na die avond? Wat zet het in beweging? Wat levert het op? Wat is het effect? Ik durf deze dingen bewust vandaag even extra te onderstrepen, omdat het zo'n themadienst is aan de hand van een Bijbelstudieboekje. Dus de meerwaarde van Bijbelstudie doen. Beseffen we dat? Wat een voorrecht het is. Dat er landen zijn, volkeren zijn die dat allemaal niet kunnen, niet hebben. Gezegend. Nieuwjaar. Als je met een Bijbel bezig mag zijn. Samen. Binnen de gemeente. Drie dingen uit de preek opschrijven die je wil onthouden. Dat is de vraag aan de kinderen. Ik denk dat het de vraag is aan ons allemaal. Nou, wat ik al onthouden heb aan het lezen uit de context, dus wat ervoor staat en wat ernaast staat, is dat God strijdt voor zijn volk. Hij zegt het ook in hoofdstuk 14, vers 14. De Heere zal voor u strijden. Jullie moeten stil zijn. Nou ja, stil zijn. Is dat alleen maar met je armen over elkaar zitten en het gelaten afwachten wat er gebeurt, totaal niet in beweging komen? Dat zeg ik niet. Maar stil worden voor God, dat kan een hele actieve houding zijn. Zijn stem leren verstaan, maar ook zijn handelen waarnemen. Want hij is niet alleen een sprekende God, hij handelt ook. En in de profeet Zacharia staat er zo'n mooie tekst, dat niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het tot stand komen. Nou, dat zie ik hier al gebeuren. God gebruikt geen zwaarden, geen tanks, geen bommenwerpers. Weet je wat hij wel gebruikt? Een wolkkolom en een vuurkolom. Ter bescherming. Als de Israëlieten door de zee gaan en de Egyptenaren volgen hen, dan gaat de wolk achter het volk. Ter bescherming. En hoe bijzonder. Aan de kant van de Israëlieten geeft het licht. Dus ze kunnen zelfs door de nacht zien waar ze lopen. Aan de andere kant blijft het donker. God baant een weg door de zee met zijn hand. En hij gebruikt de staf van Mozes. En God blaast. Hij ademt zijn geest uit. Ruach. En er ontstaan twee muren van water. Aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand. Zo strijdt God voor zijn volk. Ik roep het als een vraag op, maar als het nu over de actualiteit gaat in Gaza en hoeveel slachtoffers daar vallen, is dat niet door dit soort wapens van God. Het is door bommenwerpers, het is door tanks, het is door man op man gevecht. En ik vraag me af, is dit nou wat God van ons vraagt? Om zo oorlog te voeren in Gaza? Ik besef dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Dus er moet ingegrepen worden en je mag jezelf verdedigen. Maar met zoveel slachtoffers. Iets om over na te denken, over in gesprek te gaan, ook op de Bijbelkring. Hoe strijdt God nu voor zijn volk? En moet zijn volk stil zijn? God bracht zelf zijn volk naar die Schelfzee, Rietzee. Omdat het omringd was door biezen. En het is een westelijke uitloper geweest van de Rode Zee. Vandaar dat die professor gedacht heeft, het was maar een miserig stroompje water. Dat was niet de volle zee waar ze doorheen gingen. We weten het niet precies. Maar de Heere gaat zijn volk voor. Overdag met de wolkkolom, zo'n zuil die iedereen mocht zien. En 's nachts met een vuurkolom. Ja, iedereen mocht zien. Hebben we besef hoeveel mensen daar door die zee gingen? Roep eens wat. Dat staat er in die context. 600.000 mannen. Alleen de mannen. De vrouwen en kinderen nog niet meegeteld. En mensen van andere volkeren die zich bij Israël hadden aangesloten. Uit onderzoek, uit waarnemingen durven we te zeggen dat het 2 miljoen mensen geweest zijn. Even voor de beeldvorm. Dat is iets anders dan een volle Goede Herderkerk. Maar wij proberen vanmorgen ons in dat verhaal te trekken. We zijn onderdeel van die 2 miljoen. Loop je nou voor of loop je nou achter de stoet? En wat denk je als je die muur ziet, links en die muur rechts? Denk je echt dat je het gaat redden, die overkant? Dat gevaar dreigt elk moment dat het weer over je heen valt. Dat. Zo lezen we de Bijbel vanmorgen. En ik hoop alle dagen in dit nieuwe jaar. En achter je aan 600 strijdwagens van de farao. Volledig bemand. Met hoeveel? Elke strijdwagen minstens 3 personen. Een wagenmenner, een boogschutter en een schilddrager. Nou, als je achterom kijkt en je ziet dat gebeuren, ja, dan raak je ontmoedigd als volk Israël. Voor je de zee, achter je het leger. Iedereen is bang. uitgezonderd Mozes. Wat zegt Mozes? Vrees niet, sta vast. Het heil is des Heren. Mooi. Het woordje heil, dat hebben we elkaar misschien toegewenst. Heil en zegen. In het woordje heil zit veel meer. Verbind het eens aan de heiland. Dan besef je waar God mee bezig is. Als het heil des Heren is. Hij strijdt voor ons. Het boek Exodus is ook verfilmd. En dat is weer aan de hand van een roman die ooit geschreven werd door Leon Uris. In de jaren 1958 tot 1995 zijn er 43 drukken ontstaan. En heel veel mensen hebben het gelezen, de ouderen onder ons misschien ook wel. En de film misschien ook gezien, met Paul Newman als een van de acteurs. Maar het is daarom wereldwijd bekend geworden. En zo is de uittocht uit Egypte een daad van verlossing geweest, die de eeuwen door mensen tot de verbeelding sprak. En daarom is het steeds weer doorverteld, het is verhaald, het is beschreven, het is bezongen. Mozes heeft het bezongen. En daarom komen we uit bij het lied van Mozes. En het lied, dat heeft heel veel details in zich. Maar in het Bijbelstudieboekje staat dat het niet de bedoeling is dat je al die details uit gaat pluizen. Een lied, dat is taal van de ziel. En dat moet je als een geheel proberen tot je te laten komen. En mee te gaan doen. Maar het is misschien wel goed om wat kenmerken uit dat lied te onderstrepen. De strofes te ontdekken. Dus ik doe dat wat zakelijk, maar het Bijbelstudieboekje nodigt uit om daar meer over te lezen. De versen 1 tot en met 6, daar lees je vooral hoe Egypte als steen gezonken is. Vers 7 tot en met 11, hoe Egypte als lood gezonken is. Zo staat het er letterlijk. Die steen in vers 5, dat lood in vers 10. Van 12 tot 16, dat de volkeren verstonden als steen. Vers 16. Dan vers 17 en 18, tegen de achtergrond van verleden en heden, klinkt er opeens toekomstmuziek. Er wordt iets over God gezegd, die er is tot in eeuwigheid. En dan eindigt het met een paar versen waarin vooral dat refrein van Miriam doorklinkt. Het refrein, dat wordt gezongen met een tamboerijn. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter storten in de zee. We hebben het gezongen. En dat refrein was bedoeld als beurtzang. Dus nadat de mannen met Mozes een deel van het lied gezongen hadden, kwamen de dames onder leiding van Miriam en zongen dat als een refrein. Oefenen thuis is. Psalm 136 nodigt ook uit om dat te doen. Er staan zeker 5 coupletten die dit verhaal beschrijven. Er zijn veel meer psalmen die over de uittocht gaan. Psalm 66, psalm 106. Ik had eerst voor de oude kerk alleen maar psalmen opgezocht, dus daarom weet ik ze nu. Vervolgens mocht ik hiervoor gaan, dus ik heb gauw wat andere liederen uitgezocht. Zo werkt dat in Barneveld. Voor degene die hier voor het eerst is, die snapt dan een beetje waarom het zo gaat zoals het gaat. Maar wat zijn er veel mooie liederen die zingen over de uittocht uit Egypte. Dat ingrijpende moment in de geschiedenis van het volk, waar ze steeds weer aan herinnerd worden door God. En waar de volkeren van onder de indruk geraakt zijn, dat wordt ook bezongen. Vers 14 en vers 15. Daar worden de volkeren met name genoemd. Ze hebben het gehoord, ze sidderen. Angst heeft hen, inwoners van Filistea, aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaan smolten weg van angst. Ja, daar wachten we toch op. Dat nu de buren van Israël op die manier gaan reageren. Vanwege die God van Israël. Die strijdt met zijn eigen wapens. Een geestelijke strijd. En waar zijn die landen, die volkeren te vinden? Kort, de Filistijnen in de kustvlakte. De Moabieten ten oosten van de Dode Zee. De Edomieten ten zuiden van de Dode Zee. De Canaanieten verspreid over het hele land. Mozes die laat zien dat iedereen het gehoord heeft. En ze sidderden. Mooi dat in het lied niets doorklinkt van menselijke hoogmoed, van leedvermaak, van mensverheerlijking. Nee, één iemand staat centraal. Dat snap je als je die naam zo vaak ziet staan. Heren, met hoofdletters. In de aanloop naar hoofdstuk 15, dat stukje al 8 keer. In het lied zelf 13 keer. En als je nog niet weet wie die Heren is, dan legt Mozes uit dat het de God van mijn vader is. Hem roem ik. Dus hij maakt het heel persoonlijk. Zoals Psalm 23 zegt, de Heere is mijn herder. Zo is hier die Heere de God van mijn vader. En hij bedoelt Abraham, Isaac, Jacob. De God van het verbond, die een weg met zijn volk ging door de aartsvaders heen. Zo moeten we het lied lezen. Taal van de ziel, om in verrukking, verwondering, verbazing hem te verheerlijken. Omdat hij het zo waard is. Dus alleen aanbidding voor God die zijn volk genadig bewaarde. Het is een van de meest beslissende momenten geweest in de geschiedenis van Israël. En de uitwerking van dat wonder van God, dat werkt door naar de bevolking van Canaan tot op deze dag over heel de wereld. Iedereen moet het weten. Wat is het doel geweest van die uittocht en van die lange reis door de woestijn, wat de kinderen wel wisten? Dat is het beloofde land. God gaat met ons mee. Hij gaat ons vooraan, voorop. Hij brengt ons er. Dat vertrouwen mogen we hebben. Dat het goed komt. Van slavendienst naar eredienst. Uitgeleid uit het diensthuis. Uit het slavenhuis. Om in de vrijheid gezet te worden. Van het christen zijn. En van leven van Gods genade. Om hem te eren. Daarom een eredienst. Elke zondag weer opnieuw. En we zien door het hele boek Exodus, welke rol Mozes inneemt. Hij was geroepen door God. Hij had God ontmoet, daar bij die braambos. En vanaf dat moment wist hij het zeker. God doet wat hij zegt. Hij komt zijn woord na. Hij gaat zijn belofte in vervulling brengen. Nu heeft Mozes niet alleen dit lied gemaakt. We kennen nog meer liederen van Mozes. Ook goed om daar eens bij stil te staan. Psalm 90, misschien op Oudejaarsdag nog gelezen. Een gebed van Mozes, maar noem het ook maar een lied. Deuteronomium 32. 52 versen. Neem nou elke zondag eens 1 vers. En probeer dat vers mee te nemen de week in. Om God te loven en te prijzen. Met het lied van Mozes. En dan natuurlijk Openbaringen 15, wat ook gelezen is. Ook het lied van Mozes en van het Lam. Dus het laatste boek verbindt die twee, alsof het hetzelfde lied is, een overwinningslied. Je kan heel veel boeken erover lezen wat nou welk lied geweest is, je komt er niet goed uit. Ik vat dat kort samen, het lied van Mozes en het lied van het Lam. Wat daar gezongen wordt aan de glazen zee, is een overwinningslied. Omdat God zelf garant staat. Hij heeft de boze, de Satan, de duivel, die mensenmoordenaar van het begin, de vader van de leugenen, overwonnen. Maar die probeert nog steeds ons in zijn macht te krijgen, tot op deze dag. Hij gaat dat in 2024 echt niet minder doen. Ik denk eerder meer. Hoe meer we toegroeien naar die jongste dag, dat Jezus komen mag, te meer de duivel zich gaat roeren. Ik beweer dat het alleen maar stuiptrekkingen zijn. Want hij is verslagen. Maar die stuiptrekkingen kunnen ons nog zoveel parten spelen, dat het ons bij God vandaan trekt. En we weten zijn wapenen, hè? Hij maakt ons druk. Hij laat ons meer tijd in ons mobieltje besteden dan in onze Bijbel. Natuurlijk, je kan de Bijbel ook op je mobieltje lezen, maar ondertussen. En je kan zoveel dingen noemen, zelf ook. Wat zijn onze afgoden? Het is een containerbegrip, maar materialisme, dat zuigt ons helemaal op en het zuigt ons leeg. En welke plek krijgt God? Wees eens eerlijk. Hoeveel hebben we besteed aan het vuurwerk en aan het kerstdiner? Doen we allemaal nog steeds mee of durven we daar ook een keer een streep doorheen te halen en te zeggen, wij doen het anders. Wij zijn niet van de wereld. Dat heeft Jezus wel geprobeerd te onderwijzen elke keer weer. Ik haal één tekst aan uit Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wie kan daar amen op zeggen? Dat je vanuit de dood al overgegaan bent in het leven. En dat je nu al deel uitmaakt van eeuwig leven. Dat is niet straks, dat is hier en nu. Zoals Jezus het uitlegt. En daar staat dus die doortocht door de Rode Zee symbool voor. Die uittocht, het wordt voortdurend genoemd in onze geschiedenis. In het doopformulier. Er zou vandaag gedoopt worden in de 11 uur dienst. En daarom zou dominee van Gogh ook deze stof bepreken. Ik lees een paar zinnen eruit, zodat u weer weet hoe het er ook alweer staat. In het gebed. Het wordt het zondvloedgebed genoemd. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Dit beleiden we elke keer weer als er een doopdienst is. En misschien zijn we eraan gewend geraakt. Hebben we onszelf nog niet in dat verhaal getrokken. Maar hoe vaak bent u al gestorven aan uzelf en opgestaan in Christus? Om te leven uit hem en door hem en tot hem. Hij is dat graf doorgegaan. En in Mozes, als de middelaar van het oude verbond, zien we hem ook door die Rode Zee gaan. En is die zondvloed over hem heen gegaan. Hij heeft het allemaal voor ons gedaan. Die straf voor ons gedragen. Dus kennen we als christenen zo'n beslissend moment waarin je overgaat van dood naar leven. Dit is het beeld, je doortocht, de uittocht. Laat dat bij de jaarwisseling nou die beweging zijn. Van oud naar nieuw, van het oude leven naar het nieuwe leven, van die oude mens naar de nieuwe mens. Uit de dood weer opgestaan, nieuw leven, eeuwig leven. Nu is dat zondvloedgebed uit het formulier nog niet eens het oudste wat we kennen. Er wordt ook nog iets aangehaald uit de vroege kerk. Dat maakt zo'n boekje wel interessant, dat ze dat al voor ons gevonden hebben. Door de eeuwen heen is dit loflied van Mozes op allerlei manieren gebruikt. In de vroege kerk werd het toegepast tijdens de doopdienst in de paasnacht. De dopelingen kwamen uit het water op en zongen dan dit loflied. De farao en zijn ruiters staan symbool voor de duistere machten. Met het ondergaan van de dopeling worden deze duistere machten begraven en gedood. Als hij eenmaal opgekomen is uit het water, wordt de overwinning van God op de duivel bezongen. Dat zien we in Openbaringen 15. Wat de vroege kerk al heeft geleerd en beleden, dat mogen we voortdurend herhalen. We zingen het lied mee van Mozes en van het Lam, als een overwinningslied. Ook als de vijand Israël bedreigt. En dat is van alle tijden geweest. De Egyptenaren waren van plan Israël etnisch te zuiveren. Het hele ras, volk moest omgebracht worden. Maar ze wisten niet waar ze aan begonnen. Omdat ze de God van Israël niet kenden. Mozes als middelaar van het oude verbond bleef op zijn God vertrouwen. Door dik en dun. En dat heeft ons dit lied opgeleverd. En zo verwijst Mozes als middelaar naar de middelaar van het nieuwe verbond. En we mogen hem kennen als onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die mens werd zoals wij, om de schuld te dragen. Hoe kunnen wij als christelijke gemeente dit loflied nou vaker meezingen? Ik denk er oog te hebben voor de wonderen van God, zijn grote daden. Laten we zingen van de grote dingen die hij gedaan heeft, doet en nog gaat doen. Dan zingen we werkelijk voor de Heere zoals hij het bedoeld heeft. Met Mozes en met allen die straks vanwege dat lam aan de glazen zee dat lied meezingen. Amen.
Dit was een podcast van Hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.